Hoofdstuk 6. Seth en Henoch. Adam kreeg een andere zoon als erfgenaam van Gods belofte, die erfgenaam van het geestelijk geboorterecht zou worden. De naam Seth, aan deze zoon gegeven, wil zeggen aangewezen of vervangen. Want, zei zijn moeder, God heeft mij een andere zoon gegeven in plaats van Abel. Hem immers heeft Kain gedood. Seth had een edeler gestalte dan Kain of Abel en leek meer op Adam dan zijn andere zonen. Hij had een edel karakter en volgde de voetsporen van Abel. Toch erfde hij geen grotere natuurlijke goedheid dan Kain. Betreffende de schepping van Adam wordt gezegd, naar de gelijkenis Gods maakte hij hem, maar de mens kreeg na de zondeval een zoon naar zijn gelijkenis, als zijn beeld. Terwijl Adam zondeloos werd geschapen naar het beeld van God, erfde Seth, evenals Kain, de gevallen natuur van zijn ouders. Maar hij verkreeg ook kennis aangaande de Verlosser en kreeg onderricht in gerechtigheid. Door Gods genade diende en eerde hij God, en hij werkte zoals Abel had gewerkt, als hij was blijven leven, om de gedachten van zondige mensen te richten op gehoorzaamheid aan hun schepper. En ook aan Seth werd een zoon geboren, en hij noemde hem Enos. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. De gelovigen hadden God steeds aanbeden. Maar toen er meer mensen kwamen, werd het verschil tussen beide klassen duidelijker. Eén klasse was trouw aan God, terwijl de andere minachting en ongehoorzaamheid openbaarde. Voor de zondeval hadden onze stamouders de Sabbat gevierd die in het paradijs was ingesteld, en na hun verdrijving uit de Hof van Eden bleven ze deze dag heiligen. Ze hadden de bittere vrucht van ongehoorzaamheid geproefd en hadden geleerd wat ieder die Gods geboden overtreedt vroeg of laat ontdekt, dat Gods geboden heilig en onveranderlijk zijn en dat de straf bij overtreding zeker niet zal uitblijven. De Sabbat werd geëerd door alle kinderen van Adam die trouw bleven aan God, maar Kain en zijn nakomelingen hadden geen respect voor de dag waarop God had gerust. Zij kozen hun eigen tijd om te werken en te rusten, zonder zich te storen aan Gods gebod. Toen Kain door God vervloekt was, verliet hij het gezin van zijn vader. Eerst had hij het bewerken van de grond gekozen als bezigheid, en nu stichtte hij een stad en noemde deze naar zijn oudste zoon. Hij had de tegenwoordigheid van God verlaten, de belofte van een hersteld paradijs verworpen, om bezittingen en genoegens te vergaren op de aarde, die gebukt ging onder de vloek der zonde, en hij stond op deze wijze aan het hoofd van de grote groep mensen die de God deze wereld vereren. Ze stoorden zich niet aan God en zijn bedoelingen met de mens. Aan de zonde van moord waaraan Kain was voorgegaan, voegde Lamech, de vijfde van Adam, veel wijverij toe, en vol grootspraak erkende hij God slechts in het feit dat deze Kain zou wreken. Abel had een leven op het land geleid, terwijl hij in tenten woonde, en de nakomelingen van Seth volgden dezelfde leefwijze, terwijl ze zich beschouwden als vreemdelingen en bijwoners op aarde, op zoek naar een beter, dat is een hemels vaderland. Hebreeën 11, vers 13 en 16. Een tijd lang bleven beide groepen gescheiden. Het geslacht van Kain, dat zich verspreidde vanuit hun oorspronkelijke woonplaats, koos de vlakten en dalen waar de kinderen van Seth hadden gewoond, en deze trokken zich terug in de bergen om te ontkomen aan hun verderfelijke invloed en stichtten daar hun woonplaats. Zolang deze scheiding duurde, bleven ze God in waarheid dienen. Maar na verloop van tijd begonnen ze zich geleidelijk te vermengen met de bewoners van de vlakte. Deze vermenging had ernstige gevolgen. De zonen God zagen dat de dochters der mensen schoon waren. De kinderen van Seth, aangetrokken door de schoonheid van de dochters van Kains afstammelingen, mishaagden de Heere door met hen een verbintenis aan te gaan. Vele van de aanbidders van God werden tot zonde verleid door de verleidingen waaraan ze nu gedurig bloot stonden, en ze verloren hun bijzonder, geheiligd karakter. Door zich te vermengen met hen die ontaard waren, begonnen ze in woord en daad op hen te gelijken. De beperkingen van het zevende gebod werden veronachtzaamd, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. De kinderen van Seth sloegen de weg van Kain in. Ze richtten hun geest op wereldse voorspoed en vermaken en verzaakten Gods geboden. De mensen hadden geen verlangen God te leren kennen. Het is duister geworden in hun onverstandig hart. Daarom gaf God hen over aan verwerpelijk denken. Romeinen 1, vers 21 en 28. Zonde verbreidde zich als een dodelijke melaatsheid over de aarde. Gedurende bijna 1000 jaar leefde Adam te midden van hen en was getuige van de gevolgen van de zonde. Getrouw trachtte hij de stroom van het kwaad te stuiten. Hij had bevel gekregen zijn nakomelingen te onderwijzen in de weg des Heren, en zorgvuldig bewaarde hij datgene wat God hem had geopenbaard en gaf dit door aan latere geslachten. Aan zijn kinderen en kindskinderen tot in het 9e geslacht beschreef hij de gelukkige en heilige staat van de mens in het paradijs en herhaalde de geschiedenis van de zondeval, terwijl hij hen vertelde van het lijden, waardoor God hem had geleerd hoe noodzakelijk het was zijn geboden te gehoorzamen, en tevens verklaarde hij hun de genadige voorzieningen die getroffen waren voor hun zaligheid. Toch waren er maar weinigen die gehoor gaven aan zijn woorden. Dikwijls werd hij overladen met verwijten, omdat zijn zonde zo'n ellende over zijn nakomelingen had gebracht. Het leven van Adam was een leven van smart, vernedering en zelfverwijt. Toen hij Eden verliet, vervulde de gedachte dat hij moest sterven hem met ontzetting. Voor het eerst kwam hij in aanraking met de dood in het menselijk gezin, toen Kain, zijn eerstgeborene, zijn broeder doodde. Vervuld met het bitterste zelfverwijt over zijn eigen zonde en dubbel getroffen door de moord van Abel en de verwerping van Kain, ging Adam onder zielensmart gebukt. Hij aanschouwde het toenemend verderf dat tenslotte zou uitlopen op een vernietiging van deze wereld door een zondvloed. En hoewel het doodvonnis, door zijn maker over hem uitgesproken, in het begin verschrikkelijk had geleken, was hij, nadat hij bijna 1000 jaar lang de gevolgen van de zonde had gadegeslagen, dankbaar dat God een einde maakte aan een leven van lijden en smart. Ondanks de goddeloosheid van de oude wereld was die tijd geen periode van onwetendheid en onkunde, zoals men vaak heeft gedacht. De mensen kregen de kans een hoge mate van zedelijke en verstandelijke kennis te vergaren. Zij bezaten grote lichamelijke en geestelijke krachten en de mogelijkheden om godsdienstige, zowel als wetenschappelijke kennis te verkrijgen, kenden huns gelijken niet. Het is een vergissing te veronderstellen dat hun verstand zich later ontwikkelde omdat ze veel ouder werden. Hun verstandelijke vermogens ontwikkelden zich integendeel vroegtijdig, en zij, die God vreesde en in overeenstemming leefden met zijn wil, namen toe in kennis en wijsheid zolang ze leefden. Als beroemde geleerden uit onze dagen vergeleken zouden kunnen worden met mensen van dezelfde leeftijd die voor de zondvloed leefden, zouden ze zowel verstandelijk als lichamelijk verre hun mindere zijn. Naarmate de leeftijd van de mens korter is geworden en zijn lichaamskrachten zijn afgenomen, zijn zijn verstandelijke vermogens achteruit gegaan. Heden zijn er mensen die zich durende een periode van 20 tot 50 jaar toeleggen op de studie, en de wereld heeft de grootste bewondering voor hetgeen ze bereikten. Maar hoe gering zijn deze resultaten vergeleken met die van mensen wie verstandelijke en lichamelijke vermogens zich gedurende eeuwen ontwikkelden. Het is waar dat de mensen uit onze moderne tijd voordeel kunnen trekken uit de successen van hun voorgangers. Mensen met een geweldig verstand die gestudeerd en geschreven hebben, hebben de resultaten van hun werk nagelaten aan hun nakomelingen. Maar zelfs met deze feiten voor ogen, wat betreft menselijk kunnen, waren de mensen vroeger een stuk voor op de mensen van nu. Honderden jaren leefde in hun midden de man die naar Gods beeld geschapen was en die door de Schepper goed was genoemd. De man die door God was onderwezen in alle dingen aangaande deze stoffelijke wereld. Adam had van de Schepper het verslag van de schepping vernomen. Zelf was hij gedurende 9 eeuwen getuige geweest van de geschiedenis, en hij deelde zijn kennis mee aan zijn nakomelingen. De mensen in die tijd hadden geen boeken en geen geschreven verslagen. Maar behalve hun grote lichamelijke en verstandelijke krachten, bezaten ze een sterk geheugen, in staat om op te nemen en te onthouden wat hun werd meegedeeld. En op hun beurt gaven ze dit weer door aan hun nageslacht. En gedurende honderden jaren leefden er 7 generaties gelijktijdig op aarde die het voordeel hadden elkaar te kunnen raadplegen en voordeel te trekken uit de kennis en ervaringen van elkaar. De kans om God te leren kennen door zijn werken zijn sindsdien nooit geëvenaard. En in plaats van een tijdperk van duisternis op godsdienstig gebied was het een tijdperk van licht. Heel de wereld had de gelegenheid onderricht te ontvangen van Adam, en degenen die de Heere vreesden, hadden ook Christus en de engelen als leraars. Tevens hadden ze een zwijgend getuigenis van de waarheid door de hof van God, die zoveel eeuwen op aarde bleef. Aan de door engelen bewaakte ingang van het paradijs werd Gods heerlijkheid geopenbaard, En hierin kwamen de eerste aanbidders. Hier werden altaren opgericht en offeranden gebracht. Hier hadden ook Kaïn en Abel hun offers gebracht en had God zich verwaardigd met hen te spreken. Twijfelaars konden het bestaan van Eden niet loochenen zolang deze hof zichtbaar was en haar ingang bewaakt werd door blinkende engelen. De volgorde van de schepping, het doel van de hof, de geschiedenis van de beide bomen, zo nauw verbonden met de bestemming van de mens, waren onweerlegbare feiten. En het bestaan en het oppergezag van God, de verplichting van zijn wet, waren waarheden waaraan men niet kon twijfelen zolang Adam leefde. Ondanks de steeds groter wordende ongerechtigheid waren er een aantal heilige mannen die, verheven en veredeld door hun omgang met God, leefden als in gemeenschap met de hemel. Het waren mensen met een geweldig verstand, die tot geweldige dingen in staat waren. Ze hadden een grootse en heilige roeping, een rechtvaardig karakter te ontwikkelen, een les van godzaligheid te leren, niet alleen aan mensen uit hun dagen, maar ook aan latere geslachten. Slechts enkelen van hen worden in de schrift genoemd, maar in alle eeuwen had God trouwe getuigen, waarachtige aanbidders. Van Henoch staat geschreven dat hij op 65-jarige leeftijd een zoon kreeg. Nadien wandelde hij nog 300 jaar met God. In deze eerste jaren had Henoch God lief en vreesde hem, terwijl hij zijn geboden bewaarde. Hij was één uit deze rij van heiligen die het ware geloof bewaarden en voorvaders waren van het beloofde zaad. Van de lippen van Adam had hij de sombere geschiedenis van de zondeval vernomen, maar ook de moedgevende belofte van Gods genade, en hij zag uit naar de komende verlosser. Maar na de geboorte van zijn eerste zoon bereikte hij nog een hogere trap. Hij kwam in nauwe contact met God. Hij besefte duidelijker zijn eigen verplichtingen en verantwoordelijkheden als zoon van God. En als hij de liefde van het kind zag voor de vader, het simpele vertrouwen in diens bescherming, als hij de diepe liefde voor zijn zoon voelde in zijn hart, leerde hij een belangrijke les over de wonderbaarlijke liefde van God voor de mens in het geven van zijn zoon en het vertrouwen dat Gods kinderen kunnen stellen in hun hemelse vader. De eindeloze, ondoorgrondelijke liefde van God door middel van Christus werd dag en nacht het onderwerp van zijn gedachten. En met heel zijn wezen trachtte hij de liefde te openbaren aan de mensen in wie midden hij leefde. Henoch wandelde niet met God in zinsverrukking of in een visioen, maar in alle dagelijkse plichten. Hij was geen kluizenaar die zich geheel van de wereld afzonderde, want hij moest een werk voor God in deze wereld verrichten. In zijn gezin en in zijn omgang met anderen, als echtgenoot en vader, als vriend en burger, was hij een standvastige, trouwe dienstknecht van God. Zijn hart was in overeenstemming met Gods wil, want gaan er geen twee tezamen zonder dat zij het eens geworden zijn? Amos 3, vers 3. En dit geheiligd leven duurde 300 jaar lang. Er zijn niet veel christenen die niet bereid zouden zijn een meer ernstig en toegewijd leven te leiden als ze wisten dat ze nog slechts korte tijd te leven hadden of dat de komst van Christus aanstaande was. Maar het geloof van Henoch werd sterker, zijn liefde werd vuriger met het verstrijken der jaren. Henoch was een man met een goed ontwikkeld verstand en een uitgebreide kennis. Hij werd geëerd door bijzondere openbaringen van God. Toch was hij door een gedurig contact met de hemel, met het bewustzijn van Gods grootheid en volmaaktheid steeds voor ogen, één van de nederigste mensen. Hoe nauwer zijn band met God was, des te dieper was zijn besef van eigen zwakheid en onvolkomenheid. Bedroefd door de toenemende slechtheid van de goddelozen en bevreesd dat hun ongeloof zijn eerbied voor God zou verzwakken, vermeed Henoch de omgang met hen en bracht veel tijd door in de eenzaamheid waar hij mediteerde en bad. Zo zocht hij de Heere en trachtte zijn wil beter te verstaan om deze te kunnen volbrengen. Voor hem was het gebed de adem der ziel. Hij leefde in de atmosfeer van de hemel. Door middel van heilige engelen openbaarde God aan Henoch zijn plan om de wereld door een zondvloed te verdelgen en tevens openbaarde hij hem meer ten volle het verlossingsplan. Door de geest der profetie voerde hij hem door de eeuwen heen naar de geslachten die na de zondvloed zouden leven en toonde hem de grote gebeurtenissen verbonden met de wederkomst van Christus en het einde van de wereld. Henoch maakte zich ook zorgen aangaande de doden. Het kwam hem voor dat rechtvaardigen en goddelozen tezamen tot stof zouden wederkeren en dat dit het einde zou zijn. Hij zag niet over het graf heen. In profetische gezichten kreeg hij onderricht aangaande de dood van Christus en zag zijn komst in heerlijkheid, vergezeld van alle heilige engelen, om zijn volk uit de graven te roepen. Hij zag ook de verdorven toestand van de wereld kort voor Christus' wederkomst, dat er een trots, aanmatigend, eigenzinnig geslacht zou zijn, dat de enige God en de Heere Jezus Christus zou verloochenen, de wet zou overtreden en de verzoening zou verachten. Hij zag de rechtvaardige gekroond met eer en heerlijkheid en de goddeloze gebannen uit Gods tegenwoordigheid, terwijl ze door vuur vernietigd werden. Henoch werd een prediker der gerechtigheid om aan anderen bekend te maken wat God hem had geopenbaard. Zij die de Heere vreesden, zochten deze heilige man om een zegen te ontvangen uit zijn onderricht en zijn gebeden. Hij werkte ook in het openbaar en predikte Gods boodschap aan allen die naar deze waarschuwende woorden wilden luisteren. Zijn werk was niet beperkt tot de nakomelingen van Seth. In het land waarheen Kain gevlucht was voor Gods tegenwoordigheid, maakte de profeet de dingen bekend die in gezichten aan hem geopenbaard waren. Zie, verklaarde hij, de Heere is gekomen met zijn heilige tienduizenden, om over allen de vierschaar te spannen en alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken. Judas vers 14 en vers 15. Hij vreesde niet de zonde te bestraffen, terwijl hij Gods liefde verkondigde aan de mensen van zijn tijd en hen smeekte hun boze wegen de rug toe te keren, bestrafte hij de heersende ongerechtigheid en waarschuwende de mensen van zijn generatie dat de overtreder zeker kon zijn van het oordeel. Het was de geest van Christus die door Henoch sprak. Deze geest is niet alleen openbaar in het uiten van liefde, medeleven en smekingen. Het zijn niet alleen aangename dingen die door heilige mannen gesproken worden. God legt in hart en mond van zijn boodschappers waarheden die scherper zijn dan een tweesnijdend zwaard. Gods macht, die door zijn dienstknecht werkte, was voelbaar voor hen die luisterden. Sommigen gaven gehoor aan de waarschuwingen en keerden hun zonde de rug toe, maar velen spotten met de ernstige boodschap en gingen stoutmoedig voort op hun goddeloze wegen. In deze laatste dagen hebben Gods dienstknechten een soortgelijke boodschap voor de wereld, en deze zal eveneens in ongeloof en spot aangehoord worden. De oude wereld verwierp de waarschuwende woorden van hen die wandelden met God. Zo zal de laatste generatie de waarschuwingen van Gods gezanten lichtvaardig opnemen. Te midden van zijn werkzaam leven bleef Henoch trouw aan zijn omgang met God. Hoe meer werk hem wachtte, des te ernstiger waren zijn gebeden. Van tijd tot tijd onttrok hij zich aan het openbare leven. Nadat hij voor een tijd onder de mensen had vertoefd en door woord en daad voor hen had gewerkt, trok hij zich terug om enige tijd in de eenzaamheid door te brengen, terwijl hij hongerde en dorstte naar die goddelijke kennis die alleen God kan verschaffen. Terwijl hij zo met God verkeerde, weerkaatste hij nog steeds meer het goddelijke beeld. Zijn gelaat blonk van een heilig licht, hetzelfde licht dat scheen op het gelaat van Jezus. Wanneer hij aan het eind van deze periode weer verscheen, zagen zelfs de ongelovigen vol ontzag de afdruk van de hemel op zijn gelaat. De goddeloosheid van de mensen was tot zijn hoogte gestegen, dat hun ondergang werd aangekondigd. Met het verstrijken der jaren groeide de menselijke schuld en naderde de dreigende wolken van Gods oordeel. Toch ging Henoch, de geloofsheld, door met waarschuwen, aandringen en smeken om de vloed van de ongerechtigheid te keren en het tijdstip van de wraak tegen te houden. Hoewel zijn waarschuwingen veronachtzaamd werden door een zondig, genotzoekend volk, had hij getuigenis dat hij God behaagde. En hij bleef getrouw strijden tegen het toenemend kwaad, tot God hem wegnam uit een wereld van zonde naar de zuivere blijdschap van de hemel. De mensen uit dit geslacht hadden gespot met de dwaasheid van hem die geen goud of zilver zocht of streefde naar bezit. Maar het hart van Henoch was gericht op eeuwige schatten. Hij had de hemelse stad aanschouwd, hij had de koning gezien in zijn schoonheid in Sion. Zijn geest, zijn hart, zijn gesprekken waren in de hemel. Hoe groter de ongerechtigheid werd, des te ernstiger was zijn verlangen naar Gods huis. Terwijl hij nog op aarde was, leefde hij door geloof in de hemelse gewesten. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Matthäus 5, vers 8. Gedurende 300 jaar had Henoch gestreefd naar zuiverheid van hart om in harmonie te leven met de hemel. Gedurende 3 eeuwen had hij gewandeld met God. Van dag tot dag had hij verlangd naar een nauwere verbinding. Steeds nauwer was deze band geworden, tot God hem opnam. Hij had op de drempel van de eeuwigheid gestaan, met slechts één stap tussen hem en het land der zaligen. Nu werden de poorten geopend, de omgang met God op aarde begonnen, werd voortgezet en hij ging door de poorten van de heilige stad, de eerste mens om daar binnen te gaan. Op aarde werd zijn verlies gevoeld, de stem die dagelijks in waarschuwing en onderricht was gehoord werd gemist. Sommigen, zowel rechtvaardigen als goddelozen, waren getuigen geweest van zijn opneming en in de hoop hem te vinden in een van de plaatsen van afzondering zochten degenen die hem lief hadden ijverig naar hem, zoals later de zonen der profeten zochten naar Elia, maar hun zoeken was vergeefs. Ze deelden mee dat hij er niet was, want God had hem weggenomen. Door de verheerlijking van Henoch wilde de Heere een belangrijke les leren. Er bestond een gevaar dat de mensen moedeloos zouden worden vanwege de gevolgen van Adams zonde. Velen stonden op het punt uit te roepen: "Wat helpt het ons dat we de Heere hebben gevreesd en zijn geboden hebben gehoorzaamd, nu er zo'n zware vloek rust op het mensdom en eenmaal alle zullen sterven?" Maar het onderricht dat God aan Adam gaf, dat door Set herhaald en door Henoch werd bekrachtigd, nam de somberheid en de duisternis weg en gaf de mens hoop dat, zoals door Adam de dood was gekomen, door de beloofde verlosser leven en onsterfelijkheid aan het licht zouden komen. Satan wilde de mens doen geloven dat er geen beloning was voor de gelovigen of straf voor de goddelozen en dat de mens onmogelijk Gods geboden kon gehoorzamen. Maar in het geval van Henoch verklaart God dat hij een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Hebreeën 11 vers 6. Hij laat zien wat hij doen wil voor hen die zijn geboden bewaren. De mens kreeg te horen dat het mogelijk is de wet van God te gehoorzamen. Dat zelfs te midden van zonde en verderf de mogelijkheid bestond door middel van zijn kracht weerstand te bieden aan de verleiding en zuiver en heilig te worden. Ze zagen in zijn voorbeeld het geluk van zulk een leven en zijn verheerlijking was een bewijs van de waarheid van zijn profetie over de toekomst met de beloning van blijdschap, heerlijkheid en onsterfelijk leven voor de gehoorzamen en van veroordeling, ellende en dood voor de overtreder. Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, want voordat hij werd weggenomen is van hem getuigd dat hij Gode welgevallig was geweest. Hebreeën 11 vers 5. Te midden van een wereld die door haar goddeloosheid gedoemd was onder te gaan, leefde Henoch een leven van een dusdanige verbondenheid met God, dat de dood over hem geen zeggenschap had. Het goddelijke karakter van de profeet stelt de staat van heiligheid voor die alle moeten bezitten die van de aarde gekocht zullen zijn ten tijde van Jezus' wederkomst. Openbaring 14 vers 3. Evenals in de tijd van de zondvloed zal ongerechtigheid de overhand hebben, terwijl de mensen de ingevingen van hun verdorven hart volgen en de leer van hun misleidende filosofie aanvaarden, zullen ze in opstand leven tegen het gezag van de hemel. Maar evenals Henoch zal Gods volk streven naar zuiverheid van hart en overeenstemming met zijn wil, tot ze volkomen het beeld van Christus weerkaatsen. Evenals Henoch zullen ze de wereld waarschuwen voor de wederkomst des Heren en voor de oordelen die de overtreder te wachten staan, en door geheiligde wandel en voorbeeld zullen ze de zonde van de goddeloze veroordelen. Zoals Henoch werd opgenomen naar de hemel, eer de wereld door water ten onder ging, zo zullen de levende heiligen opgenomen worden van de aarde, eer deze door vuur wordt verwoest. De apostel zegt: "Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin. Want de Heere zelf zal op een teken bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods nederdalen van de hemel. En zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Heere wezen." Vermaand elkander dus met deze woorden. 1 Korintiërs 15, vers 51 en 52 en 1 Thessalonicenzen 4, vers 16 tot en met 18.